Goedenavond, gemeente, gasten en belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee M. van Koten uit Lopik zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 9 november, hoopt in de morgendienst onze eigen dominee voor te gaan. In de avonddienst dominee J. A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder. DV woensdag 5 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Zowel 's morgens om 9:30 als 's avonds om 7:30 hoopt onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. In verband met dankdag zijn er deze week geen catechisaties, maar we verwachten jullie allemaal wel aanstaande woensdag in beide diensten. Straks na de dienst is er weer jeugdvereniging in de oude school. Alle jongeren van harte welkom. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, ten behoeve van de kerstuitdeling voor de minst bedeelden in onze burgerlijke gemeente. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons zijn verbonden.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. De genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Want het zal geschieden ten einde van 70 jaar dat de Heere Tyrus zal bezoeken en dat ze zal wederkeren. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst met om elkaar te gaan zingen uit Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 27, het derde vers. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden. En in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren liefkrijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Grote en eeuwige God in de hoge hemel, Heere, voor u kunnen wij niet bestaan. Tenzij, en dat is gebeurd, Heere, ge uw Zoon gegeven hebt om te lijden en te sterven, om verzoening aan te brengen voor arme zondaren. Heere, tot u naderen wij in het gebed. Wij komen vanavond samen rondom uw woord. Een wat vreemd woord, maar wel uw woord. Een wat onbekend woord wellicht. En toch uw eigen woord, dat u noodzakelijk achtte, dat ook opgetekend zou worden. Er zijn boeken, er zijn zaken die wij niet kennen, waar uw woord naar teruggrijpt. Het boek van de oprechte, het bestaat niet meer. U achtte dat niet nodig. En wat we vanavond gaan lezen, dat zien wij misschien wel bijna als overbodig. En toch wilt u ons er iets in leren, iets in bijbrengen, waarschuwen, maar ook bemoedigen. Heere, geef dat we het op mogen eten. Geef dat we bij het huiswaarts gaan mogen zeggen, wat is uw woord toch een bron van rijkdom. Ook al begrepen we het aanvankelijk niet. En dat we ook mogen gaan ontdekken dat overal de genade Gods insprankelt voor al bedervers. En dat zijn we vanavond. Dat waren we vanmorgen, dat waren we gisteren, dat waren we eergisteren. Dat zijn we al van het uur van onze ontvangenis af, verloren zondaar. Heere, de toorn verdiend en toch genade verkregen. Althans, het is te krijgen, om niet, voor de grootste aller zondaren. U biedt uw genade aan, niet aan rechtvaardigen, maar aan goddelozen. Zo mogen we vanavond hier bij elkaar zijn. En wij vragen uw zegen erover, Heere, dat u erin mee mag komen. En dat we geleid en geleerd mogen worden door uw Heilige Geest. Dat we leren verstaan zondaar te zijn tot op het bot. Maar ook dat we ogen mogen zien om de koning te zien, de Heere Jezus te zien, die zaligmaker. In wie alles te vinden is voor een albederver zoals wij. Heere, gedenk ons. Geef dat alles wat hinderlijk of schadelijk zou kunnen zijn bij het spreken, bij het luisteren, dat het weggenomen mag worden. En geef, Heere, dat we zo een gezegend samen zijn mogen hebben, waarin we mogen zeggen, we zeggen niemand dan Jezus alleen. Gedenk ons hier in de kerk, maar ook degene die thuis meeluisteren, meekijken, geef ook daar uw onmisbare zegen. Gedenk deze gemeente, gedenk de kerkenraad, de kerkrentmeesters, de organisten, degene die arbeid verricht als koster of wat het ook mogen zijn, geef ze allen wat nodig is. Gedenk de herder en leraar die aan deze plaats mag staan. Wil u hem alles geven wat nodig is om de gemeente te weiden en te leiden in de grazige weide van uw dierbaar woord. En wilt u ook zijn vrouw daarin nabij en goed zijn. En dat ze hem tot een steun en toeverlaat mag zijn, o, u bent het in de eerste plaats. Maar u wilt toch ook geven, dat een wederhelft of wie het ook mogen zijn, ook in deze tijd gegeven mag worden. Tot ondersteuning als een Aaron en een Hur, zoals dat ook bij Mozes het geval was, toen hij bad tot u de Allerhoogste. Gedenk ons, Heer, onze wereld. Die oude wereld, die bloedt uit duizend wonden. O grote God, geef vrede waar oorlog is en revolutie. Ontferm u zich ook over het volk der Joden. Heere, wees hen zeer nabij. Ook al zonder het vuur van de kritiek liggen, Heere, gedenk ze. U weet toch, de noden en de zorgen waaronder ze verkeren. Maar de grootste nood is toch wanneer we de Heer Jezus niet kennen. En u hebt zelf beloofd dat eenmaal het deksel wordt weggenomen van hun aangezicht. En wilt u dat spoedig doen komen, opdat ook in Israël gezegd mag worden, Hij is onze middelaar. En dat zal toch ook de redding zijn, ook voor degene die nu Israëls vijand zijn. Heere, ontferm u zich over de kerk die vervolgd wordt. Het neemt niet af. Eerder in hevigheid toe, gedenk ze, Heere. Hou ze staande, want uit zichzelf blijven ze ook niet staande. U zegt het toch ook in uw woord, het is hen gegeven. Gegeven om voor de naam des Heren te lijden. Gedenk, Heere, ook aan ons land en ons volk. In de afgelopen week heeft ons land en volk de weg naar de stembus kunnen maken. En dan worden wij verdrietig, Heere, als we zien waar mensen behagen in hebben. En waar mensen begeerte naar hebben. Heere, ontferm u zich. En geef dat bij een kabinetsformatie het zo mag bestuurd worden. Dat we ons nog mogen verwonderen. Dat u ons niet overgeeft aan het goeddunken van ons hart. Maar dat u een overheid mag geven die wij niet verdienen. En die wij nochtans mogen krijgen. Voor u is niets te wonderlijk toch, Heere. Wij geloven het vaak niet. Wij rekenen, berekenen. Maar Heere, ontferm u zich. Gedenk ook onze koning met zijn gezin. Wees ze zeer nabij. Wil zo met ons zijn vanavond en geef. Dat de glorie mag zijn aan het lam. En dat de verlies mag zijn voor de boze. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God in Ezechiël 27. Ezechiël 27. Verder geschiedde het woord van de Heere tot mij, zeggende: Gij dan, mensenkind, hef een klaaglied op over Tyrus. En zeg tegen Tyrus, die daar woont aan de ingang van de zee, handelende met de volkeren in vele eilanden, zo zegt de Heere, Heere, o Tyrus, gij zegt, ik ben volmaakt in schoonheid. Uw landpalen zijn in het hart van de zeeën. Uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen gemaakt. Ze hebben al uw denningen uit dennenbomen van Seneer gebouwd. Ze hebben cederen van de Libanon gehaald om masten voor u te maken. Ze hebben uw riemen uit eiken van Bazan gemaakt, uw berderen hebben ze gemaakt van welbetreden elpenbeen uit de eilanden der Gittieten. Fijn linnen met stiksel uit Egypte was uw uitbreidsel, dat het u tot een zeil waren, hemelsblauw en purper uit de eilanden van Elisa was uw deksel. De inwoners van Sidon en Arfad waren uw roeiers. Uw wijzen, o Tyrus, die in u waren, die waren uw schippers. De oudsten van Gebal en hun vrouwen waren in, en hun wijzen waren in u verbeterende uw breuken. Alle schepen der zee en hun zeelieden waren in u om onderlinge handel met u te drijven. Perzen en Lydiërs en Putheërs waren in uw heer, uw krijgslieden. Schild en helm hingen ze in u op. Die maakten uw sieraad. De kinderen van Arfat en uw heer, uw menigte, waren rondom u op uw muren. En de Gammadieten waren op uw torens. Hun schilden hingen ze rondom aan uw muren. Die maakten uw schoonheid volkomen. Garsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed. Met zilver, ijzer, tin en lood handelden ze op uw markten. Ja, van Tubal en Mesech, die waren uw kooplieden met mensenzielen en koperen vaten dreven ze onderlinge handel met u. Uit het huis van Torgarma leverden ze paarden en ruiters en muilezels op uw markten. De kinderen van Dedan waren uw kooplieden en vele eilanden waren de koophandel van uw hand. Hoornen van elpenbeen en ebbenhout gaven ze u weder tot een verering. Syrië dreef koophandel met u vanwege de veelheid uw werken, met smaragden, purper en gestikt werk. En zijde en ramoot en katkoot handelden ze op uw markten. Juda en het land van Israël, die waren uw kooplieden met tarwe van Minit. En pannag en honing en olie en balsem dreven ze onderlinge handel met u. Damascus dreef koophandel met u om de veelheid uw werken. Vanwege de veelheid van allerlei goed met wijn van Gelbon en witte wol. Ook leverde Dan en Javan de omreizer op uw markten glad ijzer. Kazia en Kalmus was in uw onderlinge koophandel. Dedan handelde met u met kostelijk gewand tot wagens. Arabië en alle vorsten van Kedar, die waren de kooplieden uw hand met lammeren en rammen en bokken. Daarmede handelden ze met u. De kooplieden van Scheba en Rachma, die waren uw kooplieden met alle hoofdspecerijen, met alle kostelijk gesteente en goud, handelden ze op uw markten. Haran en Tanei en Eden, de kooplieden van Scheba, Assur, Kilmat, handelden met u. Die waren uw kooplieden met volkomen siragiën, met pakken van hemelsblauw en gestikt werk. En met schatkisten van schone kleren, gebonden met koorden en in ceder gepakt onder uw koopmanschap. De schepen van Tarsis zongen van u vanwege de onderlinge koophandel met u. En gij waart vervuld en zeer verheerlijkt in het hart der zeeën. Die u roeien, hebben u in grote wateren gevoerd. De oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeën. Uw goed en uw markt waren uw onderlinge koophandel, uw zeelieden en uw schippers, die uw breuken verbeteren en die onderlinge handel met u drijven, en al uw krijgslieden die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente die in het midden van u is, zullen vallen in het hart der zeeën ten dagen van uw val. Van het geluid, van het geschreeuw van uw schippers zullen de voorsteden beven. En alle die de riem handelen, zeelieden en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen nederklimmen. Op het land zullen ze staan blijven. En ze zullen hun stem over u laten horen en bitterlijk schreeuwen. En ze zullen stof op hun hoofden werpen. Ze zullen zich wentelen in het as. En ze zullen zich over u gans kaal maken en zakken aangorden. En zullen over u wenen met bitterheid der ziel en bittere rouwklaag. En ze zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen. En over u weeklagen, zeggende, wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? Als uw marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij vele volken verzadigd. Met de veelheid uw goederen en uw onderlinge koophandel hebt gij de koningen der aarde rijk gemaakt. Ter tijd dat gij uit de zeeën verbroken zijt in de diepte der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen. Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet. En hun koningen staan de haren te bergen. Ze zijn verbaasd van aangezicht. De handelaars onder de volken sluiten u aan. Gij zijt een groot. De handelaars onder de volken fluiten u aan. Gij zijt een grote schrik geworden. En zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, als ik vanavond zeg, kent u de klaagliederen, dan zegt een ieder natuurlijk, ja zeker, wij kennen de klaagliederen van Jeremia. En waar gaan die klaagliederen van Jeremia over? De klaagliederen van Jeremia die gaan over de val van Jeruzalem. En dat de tempel verwoest is. Daar is geen smart gelijk mijn smart. Horen wij Jeremia zeggen in de klaagliederen. Het is ook geen kleinigheid. Als dat huis van God in puin geraakt. In het Nieuwe Testament wordt er ook over klaagliederen gesproken. Dat is de Heere Jezus die dat doet. Die zegt. En dan gaat het over de prediking van Johannes de Doper. Johannes de Doper, hij heeft klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. En dat is waar. Johannes de Doper, die heeft klaagliederen gezongen. Als we de prediking van Johannes de Doper goed bezien, dan is dat vooral een prediking van de toorn Gods. Dat hij wijst op de schuld, de zonde van land en volk, wie het ook is. Hij hoort daar het vonnis van God, het oordeel, het gericht over de zonde. En dat deed mensen vragen naar genade, waarop die tenslotte ook zei, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Een prachtige prediking toch wel, hè? Want het is weliswaar een ploeg, maar achter de ploeg gaat de zaaier van het evangelie. Maar wat erg, dat er dan gezegd wordt, en gij hebt niet geweend, gij hebt die klaagliederen niet ter harte genomen. Vanavond, gemeente, is u ook een klaaglied voorgelezen. Misschien zeggen we wel, wat moeten we daar toch mee aan? En dat heb ik ook wel gedacht. En ik zou hier nooit bij gekomen zijn, als ik in Elspeet geen vervolgpreken erover had, waar ik nog steeds mee bezig ben. Dan had ik dit nooit als stof gekozen. Maar vanwege de vervolgstof, en vanwege toch ook het evangelie wat zelfs hierin klinkt, wilden we niet nalaten om ook vanavond daarin u te delen. En wilden we stilstaan bij het klaaglied over Tyrus aan de hand van de samenvatting van dit schriftgedeelte in 32 waar staat. En ze zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen. En over uw wee klagen, zeggende, wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee. Wij staan stil, gemeente, bij het klaaglied over Tyrus. En daar letten wij op drie dingen. In de eerste plaats bezingt dit lied hun rijkdom. In de tweede plaats betreurt het hun reddeloosheid. En in de derde plaats behelst het hun redding. U zegt misschien, dat zie ik er toch niet in af. Maar dan gaan we het straks wel horen. Want inderdaad, dit klaaglied bezingt hun rijkdom. Betreurt hun reddeloosheid. Maar behelst ook hun redding. Eerst gaan wij samen zingen. En dat doen wij uit Psalm 83. Psalm 83, de versen 2 3, 4 en 5. Psalm 83, vers 2, 3, 4 en 5. We lezen de tekst nog een keer en ze zullen in hun gekermen klaaglied over u opheffen en over uw wee klagen, zeggende: wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? Het klaaglied over Tyrus. En dan wilden we dus stilstaan bij drie dingen. Allereerst dat dit klaaglied bezingt de rijkdom van Tyrus, betreurt de reddeloosheid van Tyrus en behelst de redding van Tyrus. Gemeente, misschien is er wel iemand van u die heel geïnteresseerd is in zeilboten. Er blijken heel wat mensen daarbij geïnteresseerd te zijn, want toen in de afgelopen zomer de manifestatie Sail plaatsvond in Amsterdam, toen zag het daar zwart van de mensen en er was file vorming, terwijl dat in de vakantietijd natuurlijk bijna niet zo is, omdat de mensen vakantie houden, maar juist omdat mensen naar Sail kwamen om te gaan kijken naar al die zeilboten wereldwijd, hele oude, hele moderne, prachtig. Sail. Ik ben er niet geweest, maar ik heb ervan gehoord. Er waren mensen die wilden op een bepaald schip gaan kijken en dan moesten ze 2 uur in de rij staan. Maar dat had ze ervoor over, want ze wilden toch graag hun voeten eens zetten op zo'n prachtige zeilboot die van een of andere oliesjeik was, die kosten nog moeite had gespaard om dat schip klaar te maken. Varens te maken. Gemeente, nogmaals, ik ben er niet geweest, maar ik ben ervan overtuigd dat er geen één schip bij was wat er zo mooi uitzag als hoe Ezechiël Tyrus schilderde. Want Tyrus wordt in het gedeelte wat we gelezen hebben vergeleken bij een prachtig schip. Een prachtig opgetuigd schip. Dan moet je maar lezen dat begin van dat klaaglied. U zult zeggen, je gaat het over een klaaglied hebben, zeker. Maar dat klaaglied begint eigenlijk met iets moois. Ze bezingt de rijkdom van Tyrus. Nou moet ik u wel eerlijk zeggen, die rijkdom bestaat niet in de kennis aan de Heere Jezus. Want dat is de grootste rijkdom die er is natuurlijk. Helaas. Dat ontbreekt. Ze zijn rijk, ze zijn verrijkt en ze denken aan geen ding gebrek te hebben en ze weten niet dat ze arm zijn, jammerlijk, blind en naakt. Maar ondertussen, Tyrus is als een prachtig schip. Een schip met een cederboom als mast. Groot schip natuurlijk, een cederboom als mast. Die zijn groot hoor, en hoog. En ze hebben geen gewoon zeil, maar fijn linnen. Ik denk niet dat er iemand is die gaat zeilen die fijn linnen gebruikt, maar het is natuurlijk ook beeldend, hè. Hier wordt een schip neergezet met elpen, benen, ivoren planken. Kosten nog moeite zijn gespaard. Het is een zeilboot die ook, daar is rekening mee gehouden, als de wind tegen is, dan wil je toch dat dat schip voort kan gaan. Daarom zijn er ook eikenriemen en waaraan de roeiers zitten om het schip vooruit te roeien. Dat zijn in dit geval geen slaven, Want de namen van de plaatsen waar ze genoemd worden, de plaatsen waar ze vandaan gekomen zijn, die worden ook genoemd. Dus het zijn hier geen slaven, zoals John Knox vroeger op de galeien zat, en die kreeg een pak slagen als die niet doorroeide. Ja, ze hebben op de galeien mensen doodgeslagen en over de boord gegooid. Nee, hier niet. Het was hier als het ware een erebaan. En als je moe was, och, dan ga je even zitten, er komt er weer een ander. En degene die dat schip gingen besturen, dat waren de wijzen der aarde. Dus dat waren geen mensen die alleen maar de stuurmanskunst machtig waren. Nee, dat waren hele wijze mensen. En zo tekent Ezechiël onder de leiding van de Heilige Geest hier Tyrus. Want wat is de rijkdom van Tyrus eigenlijk? Tyrus, dat was vroeger een eilandstadje in de Middellandse Zee, 7 kilometer bij het vaste land vandaan. Tyrus, dat was een... Tyrus, dat was een handelsplaats. Dat was ook een plaats met een haven. En daar kwamen de schepen binnen. Schepen met tarwe uit Juda. Maar ook schepen met bokken en met schapen. En ook wel met mensenzielen. Jawel, want er was al slavenhandel daar in Tyrus. Je kunt het niet zo gek noemen of het was er allemaal. Er stonden van allerlei tonnen en zaken. Vast goed en los, het was van alles en nog wat. Je keek je ogen uit allerlei landen, er was overal handel mee. Deze mensen, die gingen over de zeeën van de toenmalige wereld. Overal zagen ze handel in en ze waren rijk. In Psalm 45 zingen we Tyrus, de rijke koopmansstad. Alleen, weet je, jongens en meisjes, waar ze geen handel mee dreven. Dat is heel raar, hè, wat ik nou zeg. Maar toch, dat is nodig, hoor. Voor tijd en eeuwigheid. Ze dreven geen handel met de hemel. Kun je dan handel bedrijven met de hemel? Jazeker. Maar dan moet je niks hebben. Dan moet je geen geld hebben. Geen goud hebben. Dan moet je alleen maar een zondaar voor zijn. Dan moet je alleen maar schuld hebben. En dan kun je handelen met de hemel. En dan krijg je zonder prijs wijn en melk. Dan zegt de Heer, ik raad u dat gij van mij koopt. Goud, beproefd, komende uit het vuur. En dat je gekleed mag worden met klederen en ogen zalf. Dat je zien mag, alles voor niets. Ja, die handel kenden ze niet. Die handel, daar waren ze vreemd mee. Trouwens, religieus waren ze ook al niet. Sidon wel. Tyrus had veel met Sidon op trouwens. Maar in Sidon, daar werd Baal vereerd. Dat deden ze in Tyrus niet. In Tyrus kenden ze eigenlijk helemaal geen God. In Tyrus waren ze een soort atheïst. Of atheïst, zeg ik het eigenlijk wel goed. Ze hadden wel een God. Een God notabene die wij ook nog wel kennen. Een God die sommige mensen samen dienen met de Heer. Weet je welke God? Toch geen kamer? Nee. Natuurlijk zulke goden niet. En ook geen Astaroth. En geen zon en geen maan natuurlijk als de Egyptenaren. Mammon. De God van het geld. Deze mensen die aanbaden geen goden, maar die waren vertrouwd met geld en goed. Die hadden maar een paar gedachten. Halen en houden. Dat was het enige. Die hadden geen goud, geen geld, maar het geld, het goud had hun. En weet u wat die mensen ook hadden? Dat is ook treurig hoor, van die Tyriërs. Dat staat hier ook in het begin. Ze zeiden zelf dat zij volmaakt waren in schoonheid. Lees maar mee, vers 3. Zo zegt de Heere, Heere, o Tyrus, gij zegt, ik ben volmaakt in schoonheid. Dus die mensen, die waren trots op hun schoonheid. Die waren trots op hun handel. Ja, ik geloof niet dat je een Tyrus arme mensen tegenkwam. Het waren allemaal mensen van de handel. Het waren allemaal succesvolle mensen. Gij zijt, ja, hoe staat het? Gij zijt volmaakt in schoonheid. En dan zijn we er nog niet. Want als je nou het volgende hoofdstuk opslaat, dan zie je nog iets anders. Want ze hebben daar in Tyrus ook een koning. En die koning die zegt, moet u maar opletten wat er staat. Die koning die zegt in het tweede vers van 28, ik ben God. Ik zit in Gods stoel, in het hart der zeeën, terwijl ze een mens zijn. En dan wordt er spottend gezegd van de hemel, je bent wijzer als Daniel. Maar het is niet waar, het is niet waar. Gemeente, wat een erg volk, hè, Tyrus. Dat ze zegt, we zijn volmaakt in schoonheid. En dat ze ook zeggen, ik zit in Gods stoel. Ik ben God. Dan ben je er wel heel ver weg. Van zulke mensen nemen wij afstand, toch? Nou, eens heel eerlijk zijn. Klopt dat wel? Heel eerlijk zijn, heel eerlijk zijn. En dan moet u niet zeggen, je moet geen spijkers op laag water zoeken. Maar toen de verkiezingsuitslagen er waren in de afgelopen week. En toen we hoorden dat die meneer Jette zijn grootste partij had. Een partij die niets wil weten van wat de Heere in zijn woord zegt. Zoveel zetels binnengehaald. En dat degene die echt nog willen getuigen voor God en zijn woord, dat die dezelfde zetels bouwen hebben. Zei u toen in uw hart gelijk, ja, zo is het nou eenmaal? Of was u daar helemaal mee eens? Ik zeg u heel eerlijk, dat bij mij wel eens was. Heren, waarom? Hebt u niets van u laten zien, van uw heerlijkheid, van uw majesteit? Dat al die mensen die nou zeggen, nou gaan wij op de troon zitten. En nou gaan wij het land eens regeren. Het hebben we al een tijd genoeg gehad dat er niks van terecht. En nou gaan wij het maken. Nou ziet u het al voor u. 10 nieuwe steden in Nederland. Ziet u al voor u. Stel u voor dat waarder het is. 1 grote wereldstad, moet je voorstellen. Zou je voorstellen, met grote windmolens erbij. Waar is God? Doet u het wel goed, God? Als ik God was, ja, ik ben het niet. Maar als ik, komt er wel, heb je dat nou nooit? Heb je dat nou nooit? Bent u het altijd met God eens? Ja, over deze dingen heb ik zo niet nagedacht. Nou ja, maar goed, het weer dan. Dan regent het te veel. En dan is het weer te lang droog. En dan zeggen we daarmee eigenlijk als ik God was. We moeten niet te ver gaan zoeken. We moeten niet denken aan die dichter Kloos die zei, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Ik zou als God willen zijn. Dat is de vraag gesteld aan de eerste mens. Als je eet, dan ben je God gelijk. We zouden wel mee willen regeren met de Allerhoogste. Maar om nou eens echt mee te zeggen, hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. blijft rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Dat is makkelijker te zingen als te beleven. Nou, we gaan weer terug naar Tyrus. Een prachtig schip. Een mooi schip. En is jouw leven ook niet te vergelijken met een schip? Hebben we het ook niet over een levensschip? Als iemand gaat trouwen, dan zeggen we, hij gaat de huwelijksboot in. Als iemand helemaal misgaat, dan gaat de boot in. Maar het levensschip, ons levensscheep, je ziet het wel eens bij sommige mensen aan de muur hangen. God heeft zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dan zie je altijd een scheepje met zeilen. Het levensscheepje. De gemeente, als ons levensschip alleen maar is, ik ben volmaakt, ik ben schoon. Ja, ik beken wel dat ik hier en daar een verzonde doe, maar dat ik nou totaal verdorven ben, bedorven ben, doenwaardig ben. Ja, dat ligt ons niet. Dan weten we nog zoveel mensen die de broeder aan toe zijn als wij, die slechter zijn als wij. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Ik ben mijn God niet eens. Ik wil de Heer de wet voorschrijven. En ik ben volmaakt in schoonheid. Ik wil wel graag in de belangstelling staan. Gemeente, er zijn ook mensen, nee hoor, ik moet niet in de belangstelling staan. Terwijl ze dat zeggen, willen ze op een andere wijze weer in de belangstelling staan. Want je hebt mensen die ook in de belangstelling willen staan, in de vernedering. In de oudheid was er een man en die wilde zich voordoen als de armste van alle mensen. En toen, die man die had geen bezitting, alleen maar een nap. En daar at hij uit. En daar dronk hij uit. En toen zag hij op een gegeven moment iemand die met zijn handen at en dronk. En toen zei hij, nou gooi ik mijn nap ook nog weg. Dan ben ik echt de armste van alle mensen. Een mens die kan van... De één, dat zie je op school ook wel, als een kind niet uitblinkt in cijfers, dan wil die uitblinken in ondeugd, want hij wil wat zijn. Hij wil wat betekenen. Hij wil de eerste zijn. Hij wil de volkomenste zijn. En dit schip, dit levensschip, net als Tyrus, dat wordt afgebroken. Dat schip, dat gaat straks voor eeuwig verloren of in de tijd wordt gered door het bloed van het lam. Wanneer ik mij leer kennen als zo'n trots schip. Maar nu gaan we naar onze tweede gedachte. Want we hebben zojuist getekend, nietwaar, het bezingen van de rijkdom van dat schip. Maar nu in de tweede plaats het betreurt de reddeloosheid van dat schip. Want wat gebeurt er nou? Al die rijkdom is beschreven. En dan staat er in 26. Die u roeien hebben u in grote wateren gevoerd. Dus die roeiers die hebben ze. Want daar zat een wijze man. Nou, waar moeten we heen? Nou, we moeten die kant uit. Die kant, ze hadden geen tom-tom. En als ik stingen, je moet daar. Ze wisten ze allemaal precies. En dan komt er opeens een oostenwind. En dan gaat heel dat schip met al zijn hebben en houden. Het is maar een gelijkenis. Maar dat hele schip dat gaat naar de bodem van de zee. En dan wordt er geroepen. Dan wordt er gefluisterd. Dan wordt er gefluit. Dan wordt er geroepen. Dan gaan de mensen in rouw gekleed. Dan doen ze hun hoofd kaal maken of ze gooien er as op. O, Tyrus. Tyrus, die rijke koopmanstad. Die is verloren gegaan. De handelaars onder de volken zijn een grote schrik geworden. En ze zullen niet meer zijn. Tot in eeuwigheid. Waarom toch dit gericht? Waarom toch dat dit schip vergaan is met man en muis in de gelijkenis? Waarom? Nou, in de eerste plaats dus omdat de koning zich God gelijk noemden. In de tweede plaats, omdat die mensen zeiden, wij zijn volkomen in schoonheid. Maar nog iets. Ze hebben, en dat gaat nog een hoofdstuk eerder, ze hebben gelachen toen Jeruzalem verwoest werd. 26 staat dat. In hoofdstuk 26 kun je dat lezen. Dan staat er daarom, in het tweede vers van 26, daarom dat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft, hey, ze is verbroken de poort der volkeren. Ze is tot mij omgewend. Ik zal vervuld worden. Ze is verwoest. Wat horen we daar die mensen van Tarsis zeggen? Die zeggen dit. Jeruzalem is stuk. De poort der volkeren. Daar gaven ze mee aan. Wij zijn wel grote handelaars. Maar eigenlijk zijn we niet de poort der volkeren. Voor de poort der volkeren, de belangrijkste onder de volkeren, is eigenlijk Jeruzalem. En nou is Jeruzalem gevallen. En nu zijn wij de poort der volkeren. Zij is tot mij omgewend. Ik zal vervuld worden. Ze is verwoest. De verwoesting van Jeruzalem. Dat is ons heil. Ze zeiden het niet zoals in de Romeinenbrief staat. Israëls verwerping is onze zaligheid. Dat is weer wat anders. Hij zegt omdat Israël de Heer Jezus verwierp. Toen is de Heer naar de heidenen gegaan. Nee, hier gaat het om. Omdat Jeruzalem verwoest is geworden. En in de ballingschap is gegaan. Daarom staan wij nummer 1 in het handelen. En dat kan de Heer niet hebben. Al moest Jeruzalem inderdaad Gods gericht ondergaan. De Heere kan toch niet hebben als ze aan Jeruzalem komen. De Heere kan niet hebben als ze aan Israël komen. Nog niet. Nog niet. Dat is nog actueel. Kan de Heere niet hebben. Neemt de Heere niet. Wel gaat het die Jeruzalem, die Israël beminnen. Zelfs als ze de Heer Jezus verwerpen, dan doen ze dat met een beminnen zo, met een beden, o God, open toch de ogen van Israël. Want Israëls aanneming is het leven uit de doden. En dit is het heil voor de wereld. Gemeente, het schip wordt afgebroken. Nee, het schip gaat vergaat. Dat komt om, de bodem van de zee. Gods gericht gaat over Tyrus. En de staat. En ze zullen er niet meer zijn tot in der eeuwigheid. Maar nu moet ik u toch iets zeggen. Want we gaan nou haasten naar onze laatste gedachte, de mooiste gedachte nou. Kijk, als er nou in de Bijbel gesproken wordt over eeuwigheid, dan kan dat gaan over de eeuwen der eeuwen. Er komt nooit geen eind meer aan. Dat gebeurt. Staat ook in de Bijbel. Hè? Eeuwigheid. Eeuwige rampzaligheid. Maar als er gesproken wordt over de inzettingen van de Heere in de tempel, dan staat er ook, dat is een inzetting in der eeuwigheid. Maar daar komt toch een eind aan. Want wij komen vanavond toch niet om een offer te brengen, nietwaar? Nee, gelukkig niet. Er wordt vanavond van ons niet gevraagd dat we samen een lammetje gaan slachten. En dat dat morgenochtend weer gaat gebeuren. En dat je dan zegt, nou laten we maar naar de kerk komen en dan word je een lammetje. Nee, die dingen niet. Dat is over. Maar dat was wel met het oog op de eeuwigheid, was het een zaak die tot in der eeuwen geschieden mocht, tot in de volheid van de tijd. En in de volheid des tijds is Christus gekomen. En toen is het overgegaan en uit. Maar voor die tijd heeft het eeuwen geduurd, eeuwig bewijs, van eeuw tot eeuw. Van eeuw tot eeuw. En zo is het ook met dit gericht. Het is wel een langdurig gericht geweest. En in de gelijkenis is het als het ware wel heel, heel ontzettend onder woorden gebracht. Maar niet tot verdoemenis, maar tot verzoening, tot een afschrik om een mens te laten schrikken en de weg te wijzen van het behoud, zoals dat ook klonk in de dagen van Jona, nog 40 dagen en er zal Nineveh omgekeerd worden. En toen gingen die mensen zich bekeren. In zak en in as. Gemeente, als ik, misschien is het wat lastig allemaal, al die stapjes die we maken, maar neem me niet kwalijk, maar u kunt de schriften erop nalezen. Maar als u nou eens kijkt naar Babylon, hè, in hoofdstuk 18 van de Openbaring, daar lezen wij, het grote Babel is gevallen. Lijkt heel veel op Tyrus. En toch zit er een verschil. Want aan het eind lees ik in de Openbaring dat als Babel gevallen is, dan hoor ik als het ware in de hemel roepen, halleluja, halleluja. Hun rook gaat op in alle eeuwigheid. Het is gevallen het grote Babylon. En dat lezen wij niet hier bij de val van Tyrus. Dat lezen wij niet bij het gericht over Tyrus. Dat lezen we niet bij deze gelijkenis over Tyrus. Het is gevallen en dan het halleluja in de hemel. Nee. Wat we wel lezen, wat we wel zingen, dat is dit. Wat we nou gaan doen. Met Psalm 45. En we gaan er nog meer uit zingen. Oh, niet uit 45, maar uit de hoop voor Tyrus. En nu gaan we zingen, Psalm 45, het zesde vers. En wat zingen wij in Psalm 45, vers 6? Nou, dat hopen we samen te doen, dat er staat, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, dan gaat als het ware de vorst, de Heere, die gaat de schoonheid van zijn bruidskerk noemen. Hij is uw Heere, die moet ge voor hem buigen. En ik citeer eens dan, die rijke wereldstad, die zei, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Die zei, ik ben de schoonste. Daar staat, ik ga u hulde doen. En offeren schat op schat. Dan gaan ze bij dat rijke Tyrus hun armoede zien. En ze gaan hulde doen aan de God van Israël. En ze gaan wel doen aan de bruidskerk. We gaan zingen. Psalm 46. Of Psalm 45. Het zesde vers. Gemeente, is Heeft u wel eens schipbreuk geleden? Is uw scheepje eraan gegaan? U die ook rijk was en verrijkt, is er wel eens een streep door de rekening gegaan? Ben je wel eens arm geworden voor God? Heb je wel eens gezien, ik kan zo niet verder. Ik kan zo niet verder. Ik red het niet. Met dit schip kom ik er niet. Met dit schip kom ik er nooit. Eerst dacht ik het. Een schip van ijver. Eerst dacht ik het. Hier red ik het mee. Maar dat u ook in geestelijk opzicht ging verstaan. Met al mijn deugd. Met al mijn werken. Is er geen troost die mij kan sterken. Dat is heel belangrijk. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Dit is noodzakelijk, dat we dat weten. Ik heb het niet. Ik kan, met mij is het niets gedaan. Dat we schipbreuk gaan leiden. En dat is nou zo wonderlijk. En dat is trouwens ook het klaaglied van Johannes de Doper. Bekeer je. Dat wil zeggen, mensen, wend je af van dat leven wat je leidt, rijk te zijn en verrijk. Farizeeërs, denk erom. En tollenaars, jullie op je eigen manier. Je moet bekeerd worden. Je mag niet meer stelen. Er moet een kentering in je leven komen. En ja, je kunt gaan proberen. En dan klinkt het, zie het lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Want ja, ik kan mijn zonde proberen te onderdrukken, maar dat wordt het niet. Hè? Dus daarom, zie het lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdreekt. En kijk, en als ik nou schipbreuk heb geleden. Als ik dan nou eens een schipbreukeling ben. Ik lig daar. Hoe moet dat toch? Verloren. Daar mag ik u prediken. Niet zo'n prachtige schuit als dat we nou gedaan hebben, nee. Daar mag ik u preken, een ark van behoud. Daar kunnen de grootste beesten in. Daar kan ik in. En daar kun jij er ook in, jongens, meiden. Als ik erin kan, kun jij er ook in. Daar kunnen de grootste beesten in. Er was ooit een gedichtje, dat ging erover, wie is nou het grootste beest? Nou, de een die zei een olifant en de ander had het over een mammoet en weet ik, ze hadden allemaal wat. En toen was het einde van het liedje, nee, het grootste beest was Noach. Want die heeft zichzelf zo leren kennen, moet je maar rekenen. Die leefde van de genade. En dat is ook al gebleken toen hij later dronken was. Heren, dat u nou omgezien is een mens als ik. Het grootste beest, nee, daar zeg ik, nee, Noach, dat ben jij niet, dat ben ik. En als het nou een reddeloze zaak is, als u nou zegt, ik heb niks, dan wijs ik u vanmiddag, vanavond op de ark van het behoud. Allen die in nood zijn, die worden in die arken des behouds opgenomen. Als ze roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Die poort, die deur van die ark, die zijde van Christus, daar is zo ruimte in. Daar kan de hele wereld wel in. Maar wie wil erin? Maar laten we het daar even niet over hebben. Er is ruimte in het lam. Er is ruimte in Christus. En dat geldt ook de Tyriërs. Want ik zei al, als we dit allemaal lezen vanavond, dan kan ik goed begrijpen dat u zegt, ja, ik zie hier toch verder geen evangelie in. Maar ja, de Heere Jezus die zegt, onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen. Dus hij zegt niet, onderzoek de Ezechiël, ja, die getuigt ook van Christus. Maar in dit verband zou je kunnen zeggen, nou, niet veel van hoop, toch? Trouwens, verder ook op niet. Maar de Heere die heeft meerdere profeten gezonden, vroeg op zijnde. En weet u, dan is er een andere profeet. En dat is de profeet Jesaja. En die zegt in het 23e hoofdstuk, die wijst ook op die ondergang van Tyrus. Maar die wijst het nog weer anders aan. Die zegt het zo. Huilt gij schepen, dat gaat in lezen weer in Jesaja 23 vanaf het 14e vers. Huilt gij schepen van Tarsis, want uw sterkte is verstoord en het zal geschieden te dien dagen dat Tyrus zal vergeten worden. Men denkt niet meer aan Tyrus. Wat is Tyrus nou? Denk je er niet meer aan. Dat is helemaal weg. Weg. Is tot niks geworden. Is verwoest. 70 jaar staat. 70 jaar. Gelijk eens koningsdagen, maar ten einde van 70 jaren zal er in Tyrus weer een lied zijn. En dan gaan ze weer zingen in Tyrus. Na 70 jaar gaan ze weer zingen in Tyrus. En dan horen we geen klaaglied. Maar nou schrik ik. En u met mij. Dan gaan ze een hoerenlied zingen. Staat allemaal in de Bijbel. Gaan ze een hoerenlied zingen. Hoe is dat nou mogelijk? Hebben ze nou niks geleerd? Hebben ze daar in Tyrus nou niks geleerd? Dan gaan ze een hoerenlied zingen. Ja. En dan gaan we verder lezen. Neem de harp, ga in de stad, rondom, gij vergeten hoer, speel wel, zing veel liederen, opdat uw gedachten worden. Want het zal geschieden ten einde van 70 jaren dat de Heere Tyrus zal bezoeken, niet negatief, maar in het goede. En dat ze terugkeren zal tot haar hoerenloon. En ze zal hoererij bedrijven met alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. Ze is als het ware de verleidster in de handel zoals een hoer dat is. Na 70 jaar. Ja, wat moet ik daar nou mee, zegt er een. Ja, dat is nog tot slot niet. Maar nou gaan we het krijgen. En daar zeggen de kanttekeningen ook zo mooi van. Dat wijst nou op de bekering van mensen ook in Tyrus. Want daar staat er. En haar koopmandel en haar hoerenloon zal de Heere heilig zijn. Dat betekent niet dat de Heere hoererij goed vindt. Maar nu gaat de Heere het hoerenloon heiligen. Wat wil dat zeggen? Die mensen die als een hoer leven, een afvoereerder van God, die gaat die heiligen. Die gaat die bekeren, die gaat die vernieuwen. Zoals een Rachab de hoer. Die vrouw hebben ze altijd, ja, dat is Rachab de hoer. Want die naam raakt ze nooit meer kwijt. Die naam raakt ze nooit meer kwijt. Maar... oh, ze had er koord mogen verhangen. En dat gaat gebeuren ook in Tyrus. Na die 70 jaar. En dan staat er zelfs dat hun koopmanschap zal zijn voor de Heere. Tot verzadiging van degene die voor de Heere leven. Dus er komt een kentering, een erkenning van de Heere. En een omhelzen van Christus. En de kanttekeningen wijzen dan ook op Handelingen 2. Waarin ze juist ook die Tyriërs meedoen. Aan het delen van hun goederen. Dus er gebeurt iets net als bij Zacchaeus. Ze gaan het goed aan de Heere geven. En waar ze vroeger over de portemonnee heersten. Daar gaat nou God over hun portemonnee heersen. O gemeente, wat een wonder. Tyrus. Tyrus. En je kunt het ook lezen in het boek Ezra. Dat er dan later mensen uit Tyrus mee gaan helpen aan de herbouw van de tempel. Mooi hè. Ja, er waren ook wel anderen bij. Ze zijn niet allemaal bekeerd hoor. Maar er waren er ook die bleven in de handel steken. En op Gods dag gingen ze vis verkopen. Weg, ze nemen je weg. Hier niet. Op Gods dag wordt hij niet verkocht. Niks. Maar er waren ook Tyriërs. In Sion geboren, gaan we straks zo zingen. Rahab en Tyrus in Sion geboren. En dan wordt hiermee bedoeld letterlijk in Jeruzalem geboren. Natuurlijk, er zullen er ook geweest zijn. Die zijn geëmigreerd naar Sion, die zijn er gaan wonen. Immigranten uit Tyrus, die woonden in Jeruzalem. Ik denk aan die mensen in de tijd van Ezra. Maar als er gesproken wordt in Sion geboren, dan gaat het over wederom geboren in Sion. Die de Heere tot hun deel kregen. Die leerden de zonde te bewenen en Christus te omhelzen door het waarachtig geloof en gemeente. Als wij nou vanmiddag, vanavond moeten zeggen, oh dat Tyrus, daar lijk ik toch wel heel veel op. En als je in de spiegel kijkt en je daar nou verschrikt, dan mag ik zeggen, kijk, daar is nou een ark. Daar kunnen ook Tyriërs in. Dat blijkt, hè. Ze mochten in Sion wederom geboren worden. En nou, ja, dan gaan we naar de afronding. En dan gaan we met elkaar bladeren, langzaamaan bladeren door het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is in de wereld gekomen. De Heer Jezus is gaan preken. En dan gaan we zo eens kijken naar Lucas 6. Kijkt u mee, Lucas 6. En wat zien we dan? dan gaat de Heer eens een bergrede houden. We weten niet precies waar dat gebeurd is. Ja, de mensen die in Israël wonen, die weten precies waar dat is. Die wijzen die berg aan, maar we weten dat allemaal niet, maar vooruit. Hij heeft vanaf een berg gesproken en er staat er in Lucas 6 vers 17. En met hen afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats. En met hem de scharen zijn de discipelen en een grote menigte van het volk van geheel Judea en Jeruzalem. En van de zeekant van Tyrus en Sidon. Dus er kwamen mensen uit Tyrus en het Sidon. Er kwamen dus ook mensen uit Tyrus. En waar, wat staat er? Die waren gekomen om hem te horen. En om van hun ziekte genezen te worden en die van onreine geesten gekweld waren, ze werden genezen. Maar let op, in de eerste plaats kwamen ze om te horen. Het is dus niet, dus allemaal kwamen om wonderen gedaan te krijgen, maar het is om te horen. Om te horen. En weet je wat er voor mensen geweest zijn? Die waren eigenlijk teleurgesteld in hun rijkdom. Daar kon die hele rijkdom hun hart niet vervullen. En daar ze, want ja, wat is geld? Wat is goed? Wat is een bezitting? De ronde wereld, zei ooit iemand, kan het hoekig hart niet vullen. En gelukkig als je dat mag ervaren. En als je dan de weg naar Christus mag vinden. En dat vinden deze mensen. En er staat er ook, die scharen zocht hem aan te raken. Hij genas ze alle en hij de ogen opslaande over zijn discipelen zeide. Discipelen dus, die mensen, zalig zijn de armen. Want uwer is het koninkrijk God. En hier zegt de Heer dus in zijn zaligspreking ook van die Tyrus. Die mensen waren rijk. Maar die zijn met al hun armoede, met hun rijkdom arm geworden. En die zijn nou zalig. Omdat ik armen met goederen, heilige, heerlijke, eeuwige goederen wil vervullen. En dan gaan we nog verder bladeren. En dan kom ik bij iets, jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Dan kom ik bij Matteüs 15. En dan gaat het over een vrouw die uit het land van Tyrus kwam. En die vrouw die had een dochter. Die deerlijk van de duivel bezeten was. En die vrouw uit Matteüs 15. Die vrouw die loopt de Heer Jezus achterna. En die roept maar steeds. Gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Die vrouw kwam met Tyrus. En die had geld genoeg moet me rekenen. Maar ze kon nergens terecht. Niemand die haar kon helpen. En toen kwam ze. Had ze verhoord? Door de handel misschien wel. Er is daar in Israël. Daar is een borg. Daar is een zaligmaker. Daar is de Christus. En toen die in haar landpalen kwam, die regio. Toen riep ze hem na. En toen zei de Heere Jezus tegen die vrouw. Want ze riep. Dat doen kooplui ook, hè? Die roepen. Een koopman laat zich zomaar niet met een kluitje in het riet sturen. Een echte koopman. Ja, die houden aan, hoor. Echte kooplui. Nou, deze Tyrische vrouw, die houdt ook aan. Want als ik zou horen, het is niet als ik zou horen, hè, als de Heere zou zeggen, ik ben niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis van Israël. Als de Heere nou zou zeggen, ik ben alleen maar gekomen voor de mensen uit Lopik. Ja, ik ben niet gekomen voor de waarderen, voor de mensen de waarde, maar voor de mensen loop ik kapel. Dan zeg je, ja, dan kan ik wel naar huis gaan. Maar deze vrouw, die heeft een koopmanslust. Die wil tot koop komen. Die wil handelen, die wil onderhandelen. Al heeft ze niks te bieden. Maar hier moet ik wezen. Voor het scheiden van de markt, voordat eeuwigheid is. En ze roept des te meer. Laat haar van u. Ze blijft doorgaan. En dan gaat de Heere spreken tot die vrouw. Ja vrouw, maar eens luisteren. Het is niet betamelijk om het brood van de honden te nemen. En aan de kinderen voor te werpen. Dus je kunt wel doen wat je wil. Die Tyrische vrouw. Die Tyrische vrouw, die ziet daar zelfs nog in die woorden van de Heer, ziet ze nog een mogelijkheid om hem klem te zetten. Ja, dat zijn de kooplui met de hemel. Die zien overal een gaatje. Die zitten zo te graven in het woord. Een echte koopman die kan niet rusten voordat hij het van dubbeltje een kwartje maakt, bij wijze van spreken, of nog meer. En deze vrouw die zegt, ja heren, maar de hondjes eten toch ook van de kruimeltjes die vallen van de tafel van hun heren. Gemeente, groot is uw geloof, zegt de Heer tegen die vrouw. Was een Canaanese vrouw uit Tyrus, mooi hè. En dan gaan we gaan bijna stoppen. Dan gaan we nog een stapje verder. De Heer Jezus is al lang gestorven, begraven, opgestaan en zit al lang aan de rechterhand van zijn vader. En toen heeft hij een van de tegenstanders van hem, Saulus van Tarse, krachtdadig omgezet. En die is een apostel der heidenen geworden. En die heeft heel wat zendingsreizen gehouden en dan is hij op weg naar Jeruzalem. En dan staat er in Handelingen 21, dat wil ik ook met u openslaan. En dan staat er in Handelingen 21, dat Paulus dus op weg is naar Jeruzalem. En dan lezen wij dit in het derde vers. En als we Cyprus in het gezicht kregen, en dat aan de linkerhand gelegen hadden, voeren we naar Syrië en kwamen aan te Tyrus. Want het schip zou al daar de last ontladen. Dus ze deden alweer mee op de leven, of ze deden alweer mee op de markt. Ze zouden daar in Tyrus de schip ontladen. En dat is inderdaad, het jaar heeft dat niet geleefd, die handel. Maar het is weer opgebloeid. Misschien wel niet zoals heel vroeger, maar je kunt de last weer kwijt. Maar daar is het nog niet klaar mee. Want dan staat er, en de discipelen gevonden hebbende, bleven we daar 7 dagen. Dus hij is 7 dagen daar gebleven, want hij vond daar discipelen. En wat zijn discipelen? Ja, dat zijn de 12 discipelen. Nee, dat zijn niet alleen de 12 discipelen, maar iedereen die op de school van de Heer Jezus zit. Die een leerling is van de Heer Jezus, die zegt, Heer, leer mij. Naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En die op de school van Christus zit, maar die zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat we rust vinden voor uw zielen. Die zit altijd op de school van Christus. En daar waren ze ook. Tyriërs, die waren discipelen. En daar is die 7 dagen bij geweest. En dan staat er, en toen wij het geschiedde dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen we uit en reisden verder. En zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever neerknielende hebben wij gebeden. Dus toen die 7 dagen voorbij waren, toen zijn de vrouwen van die discipelen en die kinderen van die discipelen zijn meegegaan naar de buitenkant van de stad. Inmiddels was Tyrus geen eiland meer, maar was het al helemaal door de Grieken aan het vasteland verbonden. En dan gaan ze samen bidden. En daarna gaat een ieder zijns weegs. Gemeente, er zijn wel eens dingen waarvan je zegt, daar zou ik ook wel eens bij hebben willen zijn. Nou, hier had ik ook wel eens bij willen zijn, om dit nou eens mee te maken. Paulus, die met die mensen 7 dagen in gesprek is. Discipelen van Tyrus. Ik zie Tyrus dan, die rijke koopmanstad, u hulde doen en offeren. Schat op schat, dan horen we het ware zingen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Gemeente, we gaan eindigen. Wat is de lering nou vanavond? Wat is de lering nou? Nou, dat die God nog leeft. En dat als u nou schipbreuk leidt geestelijk, met al het uwe om moet komen, dat daar een ark is van behoud, voor de grootste aller zondaren. En nou nog één dingetje, het is dit jaar, 1700 jaar geleden, dat de belijdenis van Nicea opgesteld is. En weet je wie de voorzitter was van die synode? Oh, zegt er een jongen, dat was Bogerman. Dat is wat later geweest, hè? Dat was 1619. Maar dat was Eusebius van Caesarea. Die heeft het eerste geschiedenisboek, kerkgeschiedenisboek geschreven. En die Eusebius van Caesarea, die is bisschop geweest in Tyrus. Ik zie Tyrus dan, die rijke wereldstad, en die zegt, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, tot hem dan, met al uw noden. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, en geef dat we allemaal zo koopmanschap mogen bedrijven. Ze deden het met Judea in honing, olie en tarwe. Heere, olie van de Heilige Geest, de tarwe, het meel, het brood des levens. De honing. Geen honing kan gehemeld beter smaken dan alles wat we nu getuigenissen vonden. O dierbare God, in Christus, geef dat we alle zo koopmanschap mogen bedrijven met de hemel, met een lege beurs, om in die weg als een arme rijk te worden. Door u, door u alleen, vanwege dat eeuwige welbehagen. Zie op ons neer in gunst van boven. Help ons bij de taken die wachten morgen op school, op het werk. Als we geen werk meer hoeven te doen, dan is er nog zoveel andere werk. Liefdadigheidswerk, vrijwilligerswerk of wat het ook mogen zijn. Gedenk ons allen als we helemaal een huis aan stoel gebonden zijn, misschien wel een bed gebonden. Dat we dan onze handen mogen vouwen, de knieën gaan niet meer, maar wel de handen vouwen om te bidden voor land en volk. Heere, ontferm u zich over ons, om Jezus wil. Amen. De gemeente, we gaan samen tenslotte zingen uit de 87ste psalm, het tweede en het derde vers. Gemeente, gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.